gaan wij naar de inhoudelijke onderwerpen. En dan beginnen we bij participatieverordening WIL 2015-2005. Waarvoor wethouder Stekelenburg namens het college aanwezig is. Evenals de ambtelijke ondersteuning. Kosja Schipper, ja. Welkom. Stel voor dit onderwerp in één termijn te behandelen. Dat is goed. En het gevraagd besluit aan het eind van de behandeling zou moeten zijn dat u in de raad een besluit neemt om de participatieverordening vast te stellen. Wie mag ik het woord geven over de participatieverordening? Dat is de heer Thomas. Ik doe eerst even inventariseren, meneer Thomas. Stadspartij Nieuwegein, Partij van de Arbeid, VVD, D66, Ieders Belang, SP, VSP, CDA, GroenLinks en aansluitend de ChristenUnie nog?
Ja.
Niet het geval, prima. Stadspartij Nieuwegein.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat alleen maar even over artikel 22. En daar komt hij weer, de hardheidsclausule. En er staat dus weer een leemteclausule in, lid 1. Het gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het DB. Dat is weer een keiharde leemteclausule. Dus de raad heeft zich al meerdere malen via de ChristenUnie heeft het punt steeds aandacht gehad. Gezegd dat willen we niet meer. En het wordt dan eens een keer tijd dat er in verordeningen dit soort dingen niet meer voorkomen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, Partij van de Arbeidsfractie.
Dank u wel. We hebben een drietal dingetjes. Het eerste punt, dat is artikel 10, de participatieplaats. Hierin wordt bij punt 3 gesproken over een premie voor iemand die gedurende 6 maanden additionele werkzaamheden verricht. En dan gaat het over de hoogte van die premie. Die betaalt, dat is 10%, dat komt neer bij 6 maanden op €116. Bij de Stichtse Vechten, dan wordt er een bedrag van €600 toegekend. En daar wordt rekening gehouden met de armoedeval. Dus mijn vraag is eigenlijk waarom voor 10% is gekozen. Dan het tweede puntje, de tegenprestatie. Als Partij van de Arbeid zijn we verheugd om te lezen dat het verrichten van een tegenprestatie om onverplicht en onbetaald werk gaat. In het coalitieakkoord staat vermeld dat er de tegenprestatie is gericht op reïntegratie en in tijdsduur beperkt is tot maximaal 3 maanden. Ook om verdringing op de arbeidsmarkt te komen. En even kijken. Een tegenprestatie hoeft niet altijd door wil te worden georganiseerd. Mensen kunnen ook vrijwilligerswerk doen. Een ander voor mensen die redelijkwijs nooit betaald werk zullen vinden. Klant groep 4. Die zouden worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Dit kunnen we niet meer terugvinden. Dus de termijn van 3 maanden zien we niet terug in de verordening. Ook niet de vrijstelling voor klant groep 4. En wij willen graag weten als Partij van de Arbeid of dat in de verordening kan worden opgenomen. En dan het laatste punt, punt 3. Dat is voor ons wel het belangrijkste punt, dat is beschut werk. Artikel 17, participatievoorziening beschut werk. Dat betreft hier klantgroep 3. In het artikel staat mooi beschreven wat WIL doet voor deze groep. Echter tot onze verbazing is in de laatste bijeenkomst van WIL in Houten aangegeven dat deze mensen nu geplaatst worden bij de dagbesteding. In de toelichting op de verordening is niet helemaal duidelijk of het gaat om klantgroep 3 of 4. Indien klantgroep 3, dan is WIL de aangewezen organisatie om dit te regelen. En klantgroep 4 zou in dienst komen bij de gemeente. Ook hiervan willen we graag weten hoe het hiermee staat. Hoeveel mensen heeft de gemeente al in dienst genomen? En we maken ons net als de cliëntenraad ernstig zorgen om deze mensen. Vooralsnog gaat het om een beperkt aantal plaatsen. Het zal in 2015 om ongeveer 5 plekken per jaar gaan en jaarlijks oplopend met ongeveer 10. Als ik het goed heb begrepen bij de bijeenkomst in Houten, heeft de wethouder gezegd dat er geen geld is om deze mensen te begeleiden. Volgens de Partij van de Arbeid stelt het Rijk in het gebundeld reïntegratiebudget jaarlijks voldoende middelen beschikbaar om het beschut werk te realiseren. Wij willen de wethouder op wijzen dat beschutwerk altijd goedkoper is dan dagbesteding. Bij dagbesteding komen de kosten van begeleiding bovenop de uitkering. Simpelweg omdat iemand in beschutwerk productie levert en dus geld opbrengt. Met deze opbrengst kunnen ongeveer de begeleidingskosten worden terugverdiend. En om de kosten beperkt te houden is dus het van belang dat het arbeidsvermogen van iemand zo optimaal mogelijk in te zetten. Het Rijk stelt in het participatiebudget de middelen beschikbaar aan de gemeente voor de nieuwe beschutte werkplek. Voor deze 30.000 plekken zijn duidelijk verwachtingen gewekt in het sociaal akkoord. En afspraak is afspraak. U zult begrijpen dat het voor de Partij van de Arbeid meer is dan een financiële afweging. Thuiszitten achter de geraniums is geen bevredigende oplossing. Niet voor de gemeente en niet voor de persoon om wie het gaat. Voorop staat, werk is de beste zorg. Werk biedt meer dan alleen een baan. Het biedt zelfstandigheid, structuur, ontwikkelingsmogelijkheden, sociale contacten, zelfrespect en een gevoel mee te doen in de maatschappij. We willen van de wethouder graag weten wat hij eraan gaat doen om deze beschutte werkplekken te realiseren. Niet alleen wat, maar ook hoe en op welke termijn. Dat was het.
Nou, dat was een heel betoog. Dan ga ik door naar de VVD-fractie. Die heeft zich daarna aangemeld.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor deze participatieverordening. Ik heb een aantal vragen met betrekking tot artikel 5, 6, 9, 12 en 22. Met betrekking tot artikel 5 heb ik een volgende opmerking. We hebben eigenlijk nog steeds geen zicht of de armoedeval effect heeft op het wel of niet aan het werk gaan vanuit een bijstandspositie. Nu wordt ons gevraagd om een regeling, om een verordening vast te stellen die regelt wanneer een uitkering al dan niet gestopt wordt. En wij hebben eigenlijk helemaal geen zicht op welke motieven er nog meer meespelen bij een bijstandsgerechtigde om al dan niet aan het werk te gaan. Hoe kunnen wij dat nu doen, nu we nog steeds geen zicht hebben op het volledige plaatje? Er wordt nu al aan ons gevraagd om een verordening vast te stellen, maar we weten eigenlijk nog steeds niet wat er allemaal meespeelt bij die mensen. Vervolgens in artikel 6 en 9 spreken we van plaatsing van belanghebbenden indien de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt. Dat snap ik heel goed, maar ik vind deze stelling wel erg ruim geformuleerd. Wanneer is er dan sprake van onverantwoord beïnvloeden van een concurrentiepositie? Dan wel verdringing van een arbeidsmarkt? Dat wordt hier nader niet uitgelegd. Hoe kunnen we akkoord gaan hiermee als we niet precies weten wat hier wordt bedoeld? Het doel van deze participatieverordening is namelijk om er alles aan te doen om deze mensen weer actief te laten deelnemen aan de maatschappij. Artikel 12 over de tegenprestatie. Ja, daar kunnen we van alles en nog wat van vinden. Maar de VVD vindt toch wel dat mensen die wat kunnen doen ook wat moeten kunnen terugdoen. Voornamelijk vooral klantgroep 1 en 2 die gewoon wel kunnen werken. Is het nou wel logisch dat er vrijblijvendheid is in de tegenprestatie, vooral voor deze twee groepen? Een tegenprestatie, vinden wij, mag geëist worden voor het verkrijgen van de uitkering, nu ze niet arbeidsgehandicapt zijn en prima inzetbaar zijn. Met betrekking tot de clausule van artikel 22, wij vinden ook, net zoals de Stadspartij zegt, of de hardheidsclausule nu wel goed is geformuleerd, hier, of die in deze wel op zijn plek is. Nou, dan wil ik tot slot nog een kleine opmerking maken. Wat mij opvalt, is dat er veel invulling van deze verordening wordt overgelaten aan het dagelijks bestuur van de wil, waarbij voornamelijk de menselijke maat het uitgangspunt is. De menselijke maat vinden wij ook zeer belangrijk, maar de financiële en de maatschappelijke consequenties mogen niet uit het oog worden verloren. Doordat de invulling van de regeling voornamelijk wordt overgelaten aan het dagelijks bestuur, is er eigenlijk vooraf geen duidelijkheid over de toepassing van deze algemene regeling. Hierdoor mist wat mij betreft de verordening een duidelijke, transparante, vooraf kenbare bepaling en is er eigenlijk geen zicht op hoe de regeling straks door het dagelijks bestuur in de praktijk wordt uitgevoerd. Dus ik zou graag willen weten van de wethouder hoe wij dan hier dan iets fatsoenlijks over kunnen gaan vinden. Tot zover.
Dank u wel. D66-fractie.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Afgezien van de hardheidsclausule hebben wij verder geen opmerkingen.
Dank u wel. Ieders belang. De heer Rietveld.
Ja. Dank u wel, voorzitter.
Alstublieft.
Ook wij hebben dat, voor die hardheidsclausule, daar zijn we ook niet gelukkig mee. Verder hebben wij nog wat in het raadsbesluit. Nou ja, god, dat is al eerdere malen, of meerdere malen besproken. Dus het is gewoon nu een stukje uitvoering waarom gevraagd wordt. We hebben nog wel wat vragen, onder andere de reiskosten die de vergoeding pas na enkele reis van 10 kilometer ingaat. Mocht het zo zijn dat, aan die 10 kilo, dat men niet aan die 10 kilometer komt, en dan zijn de kosten vaak voor de meeste mensen toch wel iets te hoog, wordt daar nog iets aan gedaan. Verder staat er de toelichting iets over de waarjongens. Dat mensen die nu een uitkering hebben, volgens de waarjongenwet worden zij beoordeeld op arbeidsvermogen. Mijn vraag is, of onze vraag is, wat zijn de consequenties voor deze mensen als ze tot de doelgroep participatiewet gaan behoren? Daar zou ik ook graag wat antwoord op willen hebben van de wethouder. Bij strategische visie staat dat er bij werkgelegenheid er voldoende divers en ontwikkeld om de regionale beroepsbevolking een leven lang aan het werk te houden. Hoe denkt men dit te gaan verwezenlijken gezien de grote werkloosheid die op het moment heerst? Dan hebben we nog een vraag over de startbonus. Wat is de hoogte maximaal en zit er nog een drempel aan? En verder bij sociale activering staat onbeloond maatschappelijk zinvol activiteiten. Zit hier nog een verplichting aan? Ook daar graag een antwoord op.
Meneer Rietveld, dat zijn wel heel veel technische vragen die u stelt, hè?
Begrijp ik, ja. Ja, ja.
Gegeven de oproep die ik aan het begin...
Ik zal me daar in het vervolg aan houden, ja.
Ik kan kijken of straks of de wethouder ze wil beantwoorden, maar het kan ook zo zijn dat hij ze nu schriftelijk beantwoordt.
Had ik nog één ding?
Nu gaat uw gang.
Ik had nog één ding. Artikel 7, daar wordt een bedrag genoemd van €750 maximaal. Mijn ervaring is dat scholing over het algemeen wat duurder is. Hoe wordt dat opgelost? Ook technische vraag.
Ja.
Verder hebben we ook dezelfde vraag over de beschutte werkplek, zoals de PvdA net genoemd heeft. En verder willen we een opmerking maken over het rapport van de Rekenkamer. Daarin staat nogal wat fout gaat. En dat willen we eigenlijk wel gekoppeld zien aan hetgeen wat hier besproken wordt. Ja. Dank u wel.
Dank u wel. En mijn opmerking had natuurlijk betrekking op. We proberen die bestuurscultuur ook in de commissie te veranderen door effectief en efficiënt te vergaderen. Vandaar dat we daar ook wel eventjes extra op letten. U bent toevallig deze keer de aanleiding. Maar ik had het ook bij uw voorgangers al kunnen doen. Maar die hadden met name meer hun verkiezingsprogramma's die ze aan het oplepelen waren. Dus ik denk, daar kan ik het niet aan ophangen.
Oké, dank u wel.
De SP-fractie. De SP-fractie.
Ja, voorzitter, bedankt. Het college heeft, wat de SP betreft, met voorliggend voorstel een goede poging gedaan om de landelijke participatiewet in een bruikbare Nieuwegeinse verordening te gieten. We willen hier nog 4 opmerkingen over maken, waar we graag een reactie van de wethouder op hebben, zodat we een uiteindelijke mening over het stuk kunnen vormen. Eerste opmerking. Een goede uitwerking van de participatieverordening faalt of staat natuurlijk met de positieve bijdrage, actieve deelname van alle Nieuwegeinse burgers, al dan niet in de kaartenbak van de wil. Niet in de laatste plaats is de inbreng van de werkgevers groot. In de verordening is dan ook uitgebreid ruimte en geld vrijgemaakt voor voorzieningen die de werkgevers moeten stimuleren tot het in dienst nemen van mensen uit klantgroep 1, 2 en 3. Wat zijn de verwachtingen? Eventueel gebaseerd op ervaring uit het verleden. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van het succes van deze regelingen? En daaruit vloeit voort, hoe en door wie gaan werkgevers benaderd worden om van deze regelingen gebruik te maken, zodat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen hun onderneming kunnen krijgen? En in hoeverre gebeurt dit overigens al? Vraag 2. Opmerking 2. Uit het verleden is ons meerdere malen gebleken dat voorzieningen zoals werkervaringsplaatsen en participatieplaatsen op oneigenlijke wijze ingezet werden. Werknemers moesten bijvoorbeeld hetzelfde werk doen in zo'n gesubsidieerde baan als zij voorheen al jaren hadden gedaan in een reguliere baan. Er was geen sprake van werkervaring opdoen, want die hadden ze al. En afgezien van het feit dat het concurrentievervalsend kan werken, de cliëntenraad noemt deze zorg overigens ook in haar advies, heeft de SP herhaaldelijk gemerkt dat het bijzonder frustrerend is voor belanghebbenden die op die manier aan het werk gezet worden. De SP vindt dan ook dat er ten alle tijde voorkomen moet worden dat er geen misbruik van deze regelingen wordt gemaakt over de ruggen van belanghebbenden. Deelt de wethouder deze mening ook en zo ja, hoe denkt hij hierop toe te zien? En dat brengt naar het volgende punt. De verordening laat veel ruimte om maatwerk te bieden. De VVD noemde het al. En ik heb daar een opmerking over. Ja, wel op een andere, vanuit een andere insteek. Het wordt dus echt mensenwerk daar aan de balies van de wil. En daar hebben wij op zich niets op tegen. Sterker nog, dat vinden wij de kracht van deze verordening. De SP heeft niet zoveel op met indicatoren en met lijstjes die afgevinkt kunnen worden door de ambtenaren. En waardoor alles en iedereen is ingedekt. Mensenwerk vinden wij belangrijker. Maar wat we missen is, en misschien hebben we eroverheen gelezen, is de mogelijkheid voor een cliënt om zonder meteen al helemaal in een bezwaar- en beroepsprocedure verzeild te geraken, bijvoorbeeld een second opinion te krijgen. Het kan immers zomaar gebeuren dat er helemaal geen of negatieve klik is met een ambtenaar waar men tegenover komt te zitten. En je bent dan wel aan die persoon overgeleverd. Een ambtenaar bij de wil is en blijft ook maar een mens. En zoals we alle weten kun je op een dag helemaal met het verkeerde been uit bed stappen, met alle gevolgen van dien. De positieve kanten van het maatwerk zien we dus wel. Maar graag horen we van de wethouder hoe er gedeeld gaat worden met de negatieve kanten ervan, zoals ik net heb geschetst. Voorzitter, tot slot. De SP mist een groep nieuwe geines waarover in alle talen gezwegen wordt in de verordening. Geregeld schrijven mensen uit het buitenland zich in onze gemeente. Vaak gaat het om mensen die trouwen met een Nederlander. Uit onderzoek blijkt dat het in bijna alle gevallen gaat om mannen en vrouwen die na het behalen van hun inburgeringsexamen aan de slag willen in Nederland om ten volle deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Velen van hen lukt dat ook. Ze zijn hoger opgeleid of hebben hier een netwerk dat hen ondersteunt en verder helpt. Maar er is echter ook een groep in een kwetsbaardere situatie. Zij hebben het inburgeringsexamen gehaald, maar daarna komen ze niet verder op werkgebied tot hun frustratie. Het inburgeringsexamen is geen startkwalificatie. Het bereidt niet voor op een baan. De groep mensen waarover ik hier spreek, die vallen wat betreft inkomen van hun partner net buiten de doelgroep van de wil, maar ze hebben wel dat extra steuntje in de rug nodig om vervolgens de juiste keuzes te kunnen maken voor een beroepsopleiding, om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij en niet de zoveelste ongeschoolde te blijven waarvoor de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Let wel en laat er geen misverstand over bestaan. Het gaat de SP niet om een individuele financiële toelage of iets dergelijks. Deze mensen kunnen lenen bij DUO voor een studie. Maar het gaat ons wel om de toegang tot bepaalde algemene voorzieningen die de wil biedt. Dit is onziens wel wenselijk om te voorkomen dat deze mensen in de toekomst tot klantgroep 1, 2 of 3 gaan behoren. En daarnaast vindt de SP het belangrijk dat de eventuele kinderen in een dergelijk gezin een ouder als voorbeeld hebben die een gelijkwaardige kans heeft gekregen om deel te nemen aan en te participeren in de Nederlandse samenleving. Heel graag hier een reactie op van de wethouder. Bedankt, voorzitter.
Dank u wel. Verenigd Seniorenpartij. De heer Breeuwkes met, ik denk, zijn maiden speech. Het is de eerste keer dat u het woord voert in de commissie.
Dank u wel, meneer de voorzitter.
Ik schrijf alles op in het grote boek.
Wij worden gevraagd de participatieverordening wil vast te stellen. De VSP heeft geen belangrijke of aanmerking. Het gaat hierover wat wij gaan doen. En dat ligt grotendeels vast in de participatiewet. Maar meneer de voorzitter, bij de toelichting, het hoe het allemaal gedaan moet worden, hebben wij bezwaar. Dat de uitvoering van deze verordening en vele zaken zijn die niet helder verwoord. Kijken naar artikel 12 tegenprestaties, hebben wij het gevoel dat er meer sprake is van een opsomming van beleidsvoornemens dan van een definitie van de activiteiten om de tegenprestaties te bevorderen. Dank u wel.
Helder. Als we dan de microfoon nog even uit wil doen, dan kan ik door naar meneer Horst.
Ja, voorzitter, ik kan het eigenlijk heel kort houden. Ik had nog wat willen zeggen over beschut werk, maar mijn geachte collega van de Partij van de Arbeid heeft daar zeer behartigingswaardige vragen over gesteld. En ik wacht de beantwoording van de wethouder daarover af.
Heel fijn. Ga ik eerst nog even naar GroenLinks.
Dank u wel. GroenLinks ondersteunt de achterliggende visie van de participatiewet. En met name waar het gaat om het sociale bestel zo in te richten dat alle inwoners die dat kunnen naar vermogen participeren en sociale uitsluiting, schulden en armoede voorkomen wordt. We omschrijven daarbij de gehanteerde kernwaarden. En dat is dan ook waarop we de verordening beoordelen. En ook vragen hebben naar consequenties hebben voor de uitwerking van de verordening. Er was bij mij enige verwarring over de documenten. En ik vroeg me af of de afgelopen week documenten zijn vervangen. Want ik kwam ergens tegen die vijf plaatsen voor beschut werken. En dat kon ik in tweede instantie nergens meer terugvinden. Dan kan het heel erg aan mij liggen, maar er was nog een tweede punt. Kon ik ook niet terugvinden, dus ik vroeg me af of er wat herzien is in de bijbehorende stukken. Maar goed, we hadden een vraag over ook de bevoegdheden van DB. Die gaan verder, er zit veel ruimte in. Vraag is of de Raad nog invloed heeft op het vaststellen van het besluit participatievoorzieningen, werk en inkomen van de lekstroom. En sowieso bij de vaststellen van de verordening. Wij gaan hem vaststellen als gemeenteraad. En dan, stel dat daar wijzigingen in komen, vroegen we ons af hoeveel ruimte daar voor is. Of dat nu al te voorzien is. En nieuwsgierig zijn we naar of de gemeente Nieuwegein al in de aanloop naar dit traject concessies heeft gedaan in lekstroomverband. En als dat zo is, dan zijn we ook wel benieuwd op welke punten en wat daar dan de achterliggende reden van is. We hebben een vraag bij artikel 3 over de dienstverlening van de WIL. Klantgroep 4 valt daar buiten. Dat wordt op een andere, dat wordt door de gemeente behartigd. Vraag daarbij is op welke ondersteuning klantgroep 4 kan rekenen en wie dat gaat leveren.
Veel technische vragen, mevrouw Woudenbeer.
Ja, dan kan je. We hebben een technische vragen gesteld over het beschut werken. Ja. Er zijn ook wel mogelijk toch wel wat discussiepunten. Ja. Waar je mogelijk als commissie nog over van gedachten kan wisselen.
Ja. Oh, dat kan ook heel goed naar aanleiding.
Dus ik vind wat sommige vragen betreft, ik sluit niet uit dat er. Maar ik vind soms de scheidslijn in de beoordeling van wat een technische vraag is en wat hier bijdraagt tot discussie, een meningsvorming, soms moeilijk.
Als presidium het grijze gebied kunnen we niet weghalen, maar we kunnen wel weer eens een memootje maken wat het presidium voorstaat met technische vragen en inhoudelijke vragen. Dat is wel een goede suggestie van uw kant. Staat genoteerd.
Voorzitter, kunt u dan ook gelijk de verordening veranderen?
Ja, misschien een hele samenstelling gelijk van de Raad. Is dat ook een goede? Gaat uw gang, mevrouw de Beer.
Wij hadden ook een vraag bij artikel 12 over de tegenprestatie. We waren juist verheugd dat er geen dwingend karakter is. En wij vroegen wel ons af of het inderdaad in de uitvoering ook zo vrijblijvend is als er geformuleerd is in artikel 12. Hè, dat mensen verleid worden om vrijwilligerswerk te doen. Er ontbreekt wat er ingezet wordt om dat werkelijk te stimuleren. Artikel 17, de participatievoorziening beschut werken. Daar zijn we twee dingen in tegengekomen. Het DB kan de voorziening beschut werken aanbieden. En ergens anders staat te lezen, het bestuur van de WIL is verplicht om voor personen die een indicatie voor beschut werk hebben, ook daadwerkelijk een beschutte werkplek te realiseren. vraag is van waar ligt het accent? Dus een andere vraag is, wellicht te technisch, is een beschutte werkplek een recht of een gunst? Maar dat vind ik ook, zeg maar, een discussie wel waard eigenlijk. Ja. Kunnen mensen daar werkelijk aanspraak op doen?
Het punt is helder.
Oké, dank u wel. Wat ik zei, een aantal technische vragen die worden nog beantwoord over die beschutte werkplekken. Er komen ook een aantal vragen in terug die Partij van de Arbeid heeft gesteld. En dat was het.
Nou, heel fijn, dank u wel. Meneer Moren, ik heb niet goed geïnventariseerd of u nou wel of niet wilde.
Nee, ik ga toch nog één opmerking maken.
Gaat uw gang.
En dat komt, ik ben overvallen door de bijdrage van de heer Thomas. Want ik had die verordening niet gelezen. En hij heeft natuurlijk 100% gelijk dat die hardheidsclausule niet goed is. En ik denk, hoe komt het nou dat ik hem over het hoofd gezien heb? En dat komt, voorzitter, omdat er bij de stukken een wijzigingsbesluit zit. Wijziging in de oude verordening en de wijzigingen naar de nieuwe verordening. En ik heb net de oude verordening even zitten nakijken. En daar staat een goede hardheidsclausule in. Dus dat ding is expliciet veranderd. En ik word er wat pissig over, eerlijk gezegd. Dan als die gewijzigd was, dan had het ook in het gewijzigde besluit moeten staan. En ik overweeg ernstig om in de volgende raadsvergadering een motie van afkeuring of treurnis in te dienen, om nou voor eens en altijd van het gezeur van die hardheidsclausule af te zijn. Want het lijkt wel of de hardleersheid hier in huis gewoon onuitroeibaar is. Dank u wel.
Spannend. Het woord is aan de wethouder.
Voorzitter, laat ik maar eens beginnen bij de hardheidsclausule, ofwel leemteclausule. Zoals de tekst in de verordening staat, kan die inderdaad opgevat worden als een leemteclausule. En dat is expliciet niet de bedoeling. Het was mij niet opgevallen dat er in de oude verordeningen een andere omschrijving stond. Maar ik kan u verzekeren, hij is bedoeld als hardheidsclausule en zo gaan we hem ook formuleren. Dus die toezegging doe ik gewoon en daar krijgt u een strikte vervanger voor wat mij betreft.
De heer Thomas, bij interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. U kunt gewoon lid 1 schrappen. En dan geeft hij gewoon een goede hardheidsclausule. Dus gewoon lid 1 schrappen. En dan is hij gewoon goed. Kunt hij alle kanten mee uit.
Helder. Mevrouw Verbeek, hetzelfde onderwerp?
Ja.
Precies hetzelfde.
Ik neem die tip graag mee. Ja, er is een vraag gesteld, die kan ik niet direct beantwoorden door mevrouw Spalberg als het gaat om de hoogte van die premium participatieplaats. Waarom 10%? Ik stel voor dat ik daar even de achterliggende motivatie nog even bijzoek, dat ik daar schriftelijk op terugkom.
En ik zet u heel even van mevrouw Verbeek interpreteren.
Ja, op het vorige punt. Ik zal het meenemen. U kunt gewoon toezeggen naar mijn idee.
Dat heb ik al gedaan. Dat heb ik al net gedaan, zeker.
Dan heeft u een vreemde toezegging, voorzitter.
Volgens mij heb ik toegezegd dat, dat u strikte vervanging krijgt.
Nee, u heeft gezegd dat u de tip meeneemt.
Ja, en daarvoor heb ik de andere harde toezegging gedaan. Dat we een strikte vervanging aanbieden waarin overduidelijk wordt dat het een harde clausule is en geen leemteclausule.
Helder, staat genoteerd.
Ja, maar dat is, voorzitter, ik wil niet zeuren, maar dat is iets anders dan wat wij bedoelen. Meneer, er wordt heel duidelijk gezegd van om het te schrappen en dan ben u klaar. Kunt u dat er gewoon overnemen?
Dan is er ook geen hardheidsclausule. Ik heb even niet de teksten voor mijn neus. Die hardheidsclausule willen we wel inbouwen, maar leemteclausule inderdaad niet.
Voorzitter, ik vraag me af of de wethouder zijn eigen stuk wel kent.
We moeten niet gelijk die toon aanslaan. Ja. Er is blijkbaar enige verwarring over wat er bedoeld wordt. De wethouder zegt toe dat hij met een aanpassing komt. Dan moeten we hem ook even de gelegenheid geven om met de juiste aanpassing te kunnen komen. En er zijn hier nu 3 partijen die erop gereageerd hebben. Uw partij, Stadspartij Nieuwegein en de ChristenUnie. Nou, de wethouder durft echt niet met iets anders meer te komen dan met wat u beoogt, hoor.
Ik had het niet beter kunnen
gang.
Dank u zeer. Dank u, voorzitter. Dus daar kom ik graag even op terug, mevrouw Spalberg. En ook als het gaat om rekening houden met de armoedeval. We geven u daar even een net schriftelijk antwoord op. Voorzitter, daar kom ik op de tegenprestatie. Het is alleszins logisch dat partijen daarop reageren. Daar zijn we ook afgelopen jaren druk mee bezig geweest. En zijn er gesprekken geweest met allerlei partners in de stad en in de regio om te kijken van hoe gaan we toch in vredesnaam om met die tegenprestatie. Want In de participatiewet heeft de wetgever ons wel met een uitdaging opgezadeld. De tegenprestatie wordt als hard gegeven neergezet. Anderzijds wordt die ontkleed met een aantal voorwaarden, waardoor het heel erg moeilijk wordt om aan die tegenprestatie invulling te geven. Want het mag niet leiden tot verdringing. Dan ben je eigenlijk al heel erg snel uit de sfeer van normale betaalde banen. En dan kom je terecht in de sfeer van vrijwilligerswerk. Ik maak maar even die overstap heel sec. Want tegenprestatie, en dat zie je ook aan de wijze waarop andere gemeenten daarmee omgaan, dat zit dan in de sfeer van vrijwilligerswerk. Dingen die niet door betaalde krachten normaliter gebeuren. Dan heb je daarbinnen weer twee mogelijkheden. Wat je soms wel ziet, is dat gemeenten werklozen of mensen in de bijstand verkeersborden laten wassen. Inmiddels zijn er al rechtelijke uitspraken die gewoon echt zeggen, dat keuren we echt af. Dat is gewoon niet passend en wat ons betreft niet nuttig genoeg. Blijft over het vrijwilligerswerk. Ik heb zelf de afgelopen tijd met verschillende organisaties en ook vertegenwoordigende organen van vrijwilligersorganisaties gesproken. Om te kijken, als we die tegenprestatie vormgeven in een verplichtende zin, wat levert dat dan in de praktijk op, voor beeld? En wat mij duidelijk is gemaakt, dat de vrijwilligersorganisaties er niet op zitten te wachten om een administratie bij te gaan houden voor ons of voor de wil, om te kijken wie wanneer is komen opdagen. Dat druist echt totaal in tegen de cultuur van die organisatie. En daar hebben ze ook niet de capaciteit voor. En daarbij, het is heel erg belangrijk, zeker in vrijwilligerswerk, dat mensen daar terechtkomen waar ze iets gaan doen wat bij hen past. En zo hebben ook vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Die hebben ook eigen intakes en sollicitatieprocedures. Wil iemand actief zijn bij slachtofferhulp, dan wordt er echt wel gekeken van, hebben we hier iemand tegenover ons die dat op een goede manier kan oppakken. Al met al, al zouden we die belemmering niet hebben, hebben we ook gekeken naar uitvoeringskosten. Als we echt voor iedereen in al die klantgroepen zouden willen bijhouden, voldoet die aan de tegenprestatie, dan is daar een enorme administratieve organisatie voor nodig. En daar moeten we minimaal denken aan extra 5 FTE om dat allemaal te onderhouden. Daar heb ik het nog niet eens over andere soorten overheid. Een enorme administratie. En dan moet je je uiteindelijk afvragen, wat zal de winst zijn van de tegenprestatie? Want wat volgens mij de wetgever bedoeld heeft, is dat we mensen actief maken en dat ze participeren. Want een gegeven wat ik zeker onderschrijf is, hoe langer mensen inactief zijn, hoe moeilijker het wordt om ze te activeren. Dan wel voor dagbesteding, dan wel voor vrijwilligerswerk, dan wel voor betaald werk.
Ik ga nu mevrouw Verbeek activeren, want die heeft een
heel goed
interruptie.
Ja, voorzitter. Ik begrijp de wethouder niet helemaal. Ik wil graag een verduidelijking. Bedoelt u nu te zeggen dat we ze niet kunnen verplichten om werk te verrichten op vrijwillige basis, omdat het dan te veel tijd kost en werk voor de vrijwilligers, vrijwillige organisaties?
Dat ook, maar zeker ook voor de organisatie van wilvoorzitter. Je krijgt daarmee een systeem wat volgens mij niks meer bereikt dan wanneer je het op vrijwillige basis vormgeeft. En vrijwillig is misschien al wel goed om even toe te lichten. Dat betekent niet dat we er maar bij blijven zitten. U heeft, kunt van mij aannemen, dat is ook gewoon door wil bevestigd, staat als het goed is ook in de meerjaren beleidsplannen, dat het invullen van die tegenprestatie, dat wordt een vast onderwerp van de begeleidingsgesprekken die werkcoaches hebben met mensen. Met name ook vanuit het besef dat mensen actief moeten worden. Om uit gewoon de situatie te komen waar ze in zitten.
Eerst nog mevrouw Verbeek. En dan,
ja, voorzitter. De mensen moeten actief worden om uit die cirkel te komen. Maar wat u allemaal aandraagt, komen ze er nooit van zijn leven meer uit.
Dank u wel.
Voorzitter, dat herken ik niet. Volgens mij heb ik aangegeven dat we mensen heel erg willen stimuleren om iets te gaan doen. En of het mantelzorg is of activiteit in het kader van reïntegratie, dat scharen we ook allemaal onder de tegenprestatie. En als dat niet van toepassing is op iemand, dan zullen we hem aansporen om vrijwilligerswerk te doen. En natuurlijk, als er kans is dat iemand aan betaald werk komt, dan zullen we hem daar naartoe begeleiden. Het hele beleid zal er juist op gericht zijn om mensen te activeren. En dat is volgens mij ook de geest van de tegenprestatie.
Ja, voorzitter, maar dat is
eerst mevrouw Soubani en daarna mag u weer.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, begrijp ik het nou goed? U zegt, u wil graag mensen weer uit die vicieuze cirkel helpen en activeren. Dat vindt u erg belangrijk. Maar u zegt dan ook, ja, maar de kosten zijn te hoog. De uitvoeringskosten zijn te hoog om al deze mensen eigenlijk daarin te begeleiden. Maar zegt u daarmee dan, als deze kosten lager zouden zijn, dan zou u dat wel verplicht stellen, de tegenprestatie?
Nou, het zijn niet zozeer de uitvoeringskosten van de tegenprestatie. Want de kern daarvan, zoals ik die verwoord heb, om mensen te activeren, dat is doorlopend wat de wil doet in de gesprekken, in de contacten met mensen, vanaf de poort tot en met de werkcoaches. Het gaat mij erom, als je de tegenprestatie een verplicht karakter geeft, dan moet je daar ook een regime van controle op leggen. En dat is gewoon, hebben we ingeschat, praktisch onuitvoerbaar, omdat we dat niet van onze partners in de stad kunnen vragen. En het vraagt een overhead en een controleapparaat wat op dit moment gewoon niet verantwoord vinden om dat bij wil neer te leggen. Daar hebben we in ieder geval binnen de bestaande formatie zeker geen ruimte voor.
Voorzitter, ik denk juist als we de controle erop leggen dat we een hoop geld besparen. En dat de mensen ook voldoening krijgen van het werk wat ze doen. En dat ze in de maatschappij zich ook iets voelen. Nu is het vrijwillig en wij zijn van mening dat je daar niets mee bereikt. Alleen maar dat de mensen nog verder in de put komen.
Dank u wel. De heer Horst en daarna mevrouw De Beer.
Ja, voorzitter, ik krijg uit de beantwoording van de woorden van de wethouder toch het gevoel dat er allerlei redenen nu worden aangevoerd om maar niet met die tegenprestatie aan de slag te gaan. Terwijl we toch ook weten hoe belangrijk activering is richting de arbeidsmarkt. En dus dat eigenlijk die tegenprestatie, mag ik het even zo kort door de bocht zeggen, een wassen neus is?
Dank u wel. Zal ik eens mevrouw De Beer doen?
Mag.
Ik wilde even de opmerking maken dat als je daar wel zeg maar een verplichtend karakter aan vastknoopt, dat je alle vrijwilligersorganisaties af kunt schrijven. Want geen enkele vrijwilligersorganisatie heeft zin in een vrijwilliger die daar tegen heug en meug zijn tijd uit komt zitten. Dus dat is nog een ander argument.
Mag ik daarop reageren? Ik ga de eerste wethouder een andere vraag gelegenheid geven.
Voorzitter, ik denk dat het goed is te benadrukken wat in onze interpretatie de tegenprestatie inhoudt. Ik onderschrijf alle betogen, en dat hoor ik ook mevrouw Verbeek zeggen, dat we mensen moeten activeren, omdat het niet zo fnuikend is dat mensen continu maar thuis zitten en niet uitgedaagd worden om zich in te zetten. Wij onderschrijven dat helemaal, alleen zeggen we de tegenprestatie, dat hoeft niet een verplicht karakter te hebben, want dat is gewoon niet omdat we dat een wassen neus vinden, maar omdat we denken dat praktisch niet te kunnen organiseren en dan tegen hele hoge uitvoeringskosten aanlopen. Ik onderschrijf wat mevrouw De Beer zegt, dat we dat gewoon echt niet bij de vrijwilligersorganisaties kunnen neerleggen. Maar ik wil echt dit moment gebruiken om te benadrukken dat het activeren van mensen, dat de kerntaak is van de wil. En zo wordt die ook opgevat. Zoals ik net al zei, in alle contacten, in alle gesprekken, wordt daar gewoon continu op aangespoord. Dus dat is zeker geen wassen neus en daar wordt echt de hoogste prioriteit aan gegeven.
Mevrouw Verbeek, wilt u nog interromperen? Of spaart u een aantal interrupties voor de rest van de avond?
Nou, nee, voorzitter, maar ik wil een discussie. En zo is het alleen maar een heen en weer gepraat. En ik vind juist de discussie onderling heel erg belangrijk. Maar u kiest voor iets anders, voorzitter.
Ik kies ervoor om na twee interrupties richting de wethouder, de wethouder even het woord te kunnen geven. En ja, ik probeer het allemaal een beetje te verdelen. Anders zeggen we om 11:30 weer, het is weer zo laat geworden. De wethouder.
Ja, dan denk ik dat het goed is, want er zijn door een aantal fracties opmerkingen over gemaakt. Te hebben even over beschut werk. Zoals u wellicht begrepen heeft, zijn we bezig met allerlei trajecten. En op dit moment is in volle vaart een traject in de regio, wat heet De Lekstroom doet mee. Of andere gemeenten noemen het De Lekstroom werkt. In ieder geval, dat is op twee dingen gericht. Dat is ten eerste is de aanleiding dat we het oude WSW, de sociale werkplaats, op een andere manier willen organiseren. En tegelijkertijd is er het besef dat we met de klantgroepen in de geest van de participatiewet en ook in de geest van deze verordening allerlei participatieplekken willen creëren. Of we dat nu beschut werk noemen, vrijwilligerswerk, tegenprestatie, participatieplaatsen, reïntegratieplaatsen. Het duizelt van de begrippen die uiteindelijk steeds op hetzelfde neerkomen. En dat is het activeren van mensen. Maar dan even dat beschutte werk. In het collegeakkoord hebben we heel duidelijk gezegd dat we een oplossing zoeken dicht bij onze eigen organisatie voor de bestaande WSW's, dus mensen met de bestaande WSW-indicatie. En dat we voor de mensen die vanaf 1 januari aan de poort aankloppen voor een WSW-werkplek, dat we dan kijken of dat bij die persoon past. Want we willen uiteindelijk van de oplossing die we nu hebben, willen we af. Dan zeg ik niet dat we van de pauwbedrijven per se af willen, maar de oplossing zoals het sociale werkplaatsen nu zijn ingericht, dat denken wij op termijn niet meer te kunnen betalen. Sterker nog, dat weten we wel zeker. Dat hebben we ook laten narekenen. En alle berekeningen laten dat zien. Want dat is nog even goed, voorzitter, om richting mevrouw Spalburg te zeggen. Ja, het Rijk heeft middelen ter beschikking gesteld voor beschut werk, maar dat is bij lange na niet genoeg om aan de vraag te voldoen. In ieder geval niet wanneer je beschut werk blijft organiseren op de manier waarop we dat nu doen. Dan moet er gewoon echt ontzettend veel geld bij en dat hebben we niet. Heel simpel. Dus we kijken nu in de breedte binnen het project Lekstrom Werk hoe we voor al die verschillende soorten participatieplaatsen, hoe we daar oplossingen voor kunnen bieden. Daar hopen we volgens mij binnen 2 maanden een antwoord te hebben. En wat volgens mij ik ook al een keer heb uitgelegd, dat we uiteindelijk toewerken naar besluitvorming. We willen aan het eind van het jaar met z'n allen een besluit nemen over hoe om te gaan met al die verschillende groepen en dus ook het nieuwe beschut. Dat betekent niet dat als nu iemand aanklopt bij de WIL en er zou reden zijn om te verwachten dat een beschutte werkplek, in dit geval dan nog bij Pauw, dat voor iemand een goed idee zou zijn. Dan kunnen we daarvoor een indicatie aanvragen bij het UWV. Dat is dus op verzoek van de gemeente, maar in ons geval dus de WIL. En als die indicatie van het UWV wordt toegekend, dan zouden we iemand plaatsen bij Pauw. Ik heb even niet cijfers paraat van hoe vaak dat gebeurd is sinds 1 januari, maar dat is even het proces, zeg maar. Dus later dit jaar gaan we daar met z'n allen besluiten over nemen. Ik zou er ook wel graag aan willen toevoegen, en dat heb ik ook al geprobeerd te doen op die avond in Houten, waaraan gerefereerd werd. Ik doe daar nu niet een harde uitspraak over, maar ik doe de voorspelling dat wij de komende jaren anders zullen aankijken tegen al deze verschillende groepen, die participatieplekken, want daar is ook gewoon op een gegeven moment iets van redelijkheid en billijkheid aan de orde. We hebben straks iemand die vrijwilligerswerk doet, misschien in het kader van een tegenprestatie. We hebben iemand die mantelzorg verricht. We hebben allerlei mensen die om allerlei redenen zich actief inzetten in de stad en daar niet voor betaald krijgen. En vervolgens hebben we het beschut werk. En die mensen komen elkaar straks tegen, voorzien wij op plekken waar ze misschien hetzelfde werk doen, waarbij de een betaald krijgt en de ander niet. Ik zeg er gelijk bij dat ik dat duid als een voorspelling dat we daar anders mee om zullen gaan, want ik word persoonlijk niet blij van. U weet dat ik de WSW een warm hart toedraag. En we zullen binnen de mogelijkheden die we hebben, zullen we dat ook proberen in te richten. Maar de wetgever maakt het ons niet makkelijk in dat opzicht.
Mevrouw Spalburg, bij interruptie.
Ja, ik wil toch weten van de wethouder hoe dit verhaal van hem zich nu verhoudt tot wat er in Houten is gezegd, dat die mensen gewoon de dagbesteding ingestuurd zijn.
Dat heb ik sowieso nooit gezegd.
Nou, dat is wel daar gezegd. Dat is echt gezegd, niet door u. Door een andere meneer is gezegd dat ze, ik denk dat het de directeur was, ik weet niet wie het precies was. Maar dat is daar echt gezegd en er is ook redelijk op gereageerd. Dus ik denk dat u zich dat nog wel kunt herinneren.
Ja.
Dus ik wil graag weten hoe zich dat dan verhoudt tot wat u nu vertelt.
Nou, ik kan in ieder geval voorzitter, aangeven hoe ik daar tegenaan kijk en hoe we daar in het college tegenaan kijken. Ik zei net al iets, we hebben straks een breed scala, een breed palet aan verschillende soorten participatieplaatsen. En de middelen zijn krap, dus de uitdaging aan uw college is om dat zo te organiseren dat we de organisatie die daarbij hoort, lees de begeleiding van die mensen. En of dat nu mensen zijn die nu in de dagbesteding zitten, of denk aan de schoonmakers die hier onder begeleiding schoonmaken, iedere ochtend in het stadhuis. We zullen tot een slimme creatieve oplossing moeten komen om zeg maar die begeleiding over al die groepen, om daar een soort één geheel van te maken. En ik zeg dat ook, en er loopt nog een trek. Ik heb nu nog geen beeld hoe dat er straks uitkomt te zien. Maar ik weet wel dat als we niet die kant op gaan, dan kunnen we het gewoon niet betalen. Al die verschillende hokjes, al die verschillende echelons en eigen organisatietjes met de eigen overheid, dat kan sowieso niet meer uit. Dat zeg ik u hier alvast heel duidelijk toe. Daar zullen we een andere oplossing voor moeten vinden.
Mevrouw Spalburg.
Ja, ik wil er toch nog een keer op wijzen dat die mensen van beschut werk een aparte groep is. Dat dat mensen zijn die echt extra hulp nodig hebben. En dat je die niet weer kunt vergelijken met een groep 2 of groep 1. Dit zijn echt mensen waarvoor afspraken zijn gemaakt met de regering. Daar is geld voor vrijgekomen. Ik vind echt dat daar iets moet gebeuren voor deze mensen. En dat kun je niet zeggen van we gooien ze maar op één hoop en we kijken wel.
Voorzitter, ik heb dat niet in Houten gezegd. Ik begrijp ook dat iemand anders dat gezegd heeft. Ik heb geprobeerd daar net afstand van te nemen. U zult nooit uit mijn mond horen dat we met het nieuwe beschut helemaal niks gaan doen. Tegelijkertijd zeg ik u wel, ik heb u net geschetst wat de ingewikkeldheid is. Een van de grootste ingewikkeldheden is het enorme tekort aan geld. Want dat is uit Den Haag niet meegekomen. Maar we gaan zeker proberen het nieuw beschut in te vullen. Daar kunt u van op aan.
Eerst mevrouw Verbeek en daarna mevrouw Spalburg.
Ja, voorzitter, ik vind het toch wel bijzonder wat de wethouder zegt. Die zegt dus iets anders dan in Houten. We hebben toch een samenwerkingsverband. Is er dan per gemeente ander beleid? Ik dacht dat we daar door een samenwerking hadden aangegaan met hetzelfde beleid. Maar ik hoor u nu een ander beleid.
Nou, dat herken ik niet, voorzitter. Er schijnt iemand een uitspraak hebben gedaan die mij niet helder voor de geest is. In ieder geval, die onderschrijf ik niet. Er is wel degelijk verschil tussen arbeidsmatige dagbesteding en andere soorten participatieplekken. Ik heb hooguit iets gezegd over de begeleiding die we daar opzetten, die we misschien samen willen voegen. Maar iemand in klantgroep 1 is niet hetzelfde als iemand in dagbesteding.
Beek, tot slot.
Maar voorzitter, dan ben ik wel benieuwd waarom u daar dan niets in het stuk heeft geschreven over over deze groep. Want er staat helemaal geen letter ingeschreven.
Spalburg.
Ja, ik weet niet hoeveel plekken er zijn in dagbesteding. Maar als we deze mensen die voor beschut werken in aanmerking komen gaan plaatsen bij dagbesteding, dan worden die plekken ingenomen. Als vol is, is het vol. En dan zijn er weer een andere groep mensen die thuis zitten, die eigenlijk nog slechter zijn. Dus beschut werk zijn echt mensen die ook nog een prestatie kunnen leveren onder goede begeleiding. En er is werkelijk in het gebundeld reïntegratiebudget zijn er voldoende middelen beschikbaar gesteld, juist voor deze beschutte plekken. En dat er is gewoon afspraak over gemaakt dat er landelijk 30.000 plekken op termijn zullen komen. En ja, ik vind dit echt niet oké wat er nu gebeurt.
Voorzitter, ik heb nu wel het gevoel dat mijn dingen in de mond worden gelegd, dan wel in de schoenen geschoven, terwijl ik dat probeer te ontkrachten. Mevrouw Spalburg, ik onderschrijf volledig uw betoog en ik ben het daarmee eens. En het is geen zins de bedoeling, volgens mij heb ik dat net al proberen te ontkrachten, om straks alle nieuw beschut plekken binnen de dagbesteding onder te brengen. Is absoluut geen sprake van. We kijken alleen naar slimme combinaties. Duidelijker kan ik daar niet over zijn op dit moment. En ik zeg nogmaals, dat kan ik echt niet nalaten. Als het gaat om de middelen, bij lange na niet zijn die middelen genoeg om al die werkplekken in te vullen. Daar zullen we gewoon creatieve oplossingen voor moeten bedenken. Maar daar komen we op terug. En daar komen we met elkaar over te spreken als we richting de eind van het jaar daar echt een besluit over nemen. En ik neem aan dat u dan ook aan de cijfers zult zien dat we dat geprobeerd hebben zo slim mogelijk op te lossen. Maar ik kan nu nog niet op die oplossing vooruitlopen.
Mevrouw Spalburg, tot slot, en dan wil ik dit onderdeel afronden.
Is de termijn echt pas einde van het jaar? Is dat dus niet eerder?
Nou, de besluitvorming is einde van het jaar, maar we gaan natuurlijk wel eerder over spreken. En daar zit natuurlijk een traject, gaat daar aan vooraf. Zoals ik al zei, we zijn bezig met een regionaal traject. Daar komen binnenkort de eerste resultaten uit. En dan gaan we besluiten op basis van die bevindingen hoe we daarmee doorgaan. Maar het is allemaal weg toe naar uiteindelijk besluitvorming aan het eind van het jaar.
De wethouder geeft antwoord op de overige vragen die daar gesteld
zijn. Ja, eens even kijken hoeveel ik inmiddels al beantwoord heb.
Ja.
Nou, als het dus gaat om beschut werk en de zorg die verschillende fracties hebben uitgesproken over deze doelgroep, die onderschrijf ik. En ik heb al de verschillende trajecten genoemd die daarbij aan de orde zijn. Voorzitter, ik kan niet helemaal de opmerking plaatsen van VVD als het gaat om artikel 5 en het effect op de armoedeval. Volgens mij hebben we afgesproken dat de armoedeval beter in beeld gebracht wordt. En dat we dat laten onderzoeken en dat is inmiddels in gang gezet. Ik kan ook niet hemel en aarde bewegen of ijzer met handen breken. Ik kan niet eerder dan dat daar uitslag op krijgen. En dan gaan we daar met elkaar over spreken. Het laat natuurlijk onverlet dat als wij concluderen later in het jaar dat er voor welke klantgroep dan ook een nadeel is en dat er armoedeval plaatsvindt die wij onwenselijk vinden, kunnen we dat in alle tijden daar in beleid aanpassingen op doen. Volgens mij is dat ook de reden dat we dat onderzoek op dit moment laten uitvoeren. Dus dat als reactie daarop, voorzitter. Aantal opmerkingen over tegenprestatie heb ik wat mij betreft behandeld. Leemteclausule, hardheidsclausule ook. Dan de heer Rietveld van Ieders Belang heeft het over de reiskosten. Ja, dit is een punt waarvoor ik ook wel eens door cliënten uit Nieuw-Rijn benaderd word. We hebben die 10 kilometer grenzen gesteld. En de overtuiging is dat mensen binnen 10 kilometer eigen vervoer zouden moeten kunnen regelen. In principe zou dat ook een afstand moeten zijn die je met fiets kunt afleggen. En daarom houden we die grenzen aan. Het is wel zo dat we in hele bijzondere gevallen, en dan kom je bijna weer in de discussie hardheids-leemheidsclausule terecht. Als het gaat om een vrouw die in de avond werkt en alleen maar via de met fiets kan en langs onveilige routes. Dat soort dingen hebben we wel eens bij de hand gehad. Dan maken we wel eens in een enkel geval de uitzondering. De uitzonderingsmacht in dat geval ligt bij de directie van de wil, gemandateerd door het wilbestuur. Maar in principe houden we daarom die 10 kilometer aan. Ik heb volgens mij net ook al geprobeerd iets te duiden over hoe we omgaan met waarjongers. De huidige waarjongers worden nog de UWV begeleid en de nieuwe komen bij ons terecht. Aan de poort worden ze ingeschat in welke klantgroep ze horen. En dan gaan ze gewoon het proces in als iedereen die zich aan de poort meldt. En dat zou ook voor een dergelijke waar jongeren kunnen dat we die aanmelden voor een indicatieaanvraag voor beschut werk. En dan zal UWV daarvan ons een onderzoek naar doen. Maar er is in dat opzicht niets anders. En dan reageer ik ook gelijk maar even op de vraag van mevrouw Bijvoet als het gaat om mensen uit het buitenland. We doen geen doelgroepenbeleid anders dan de klantgroepen op basis waarvan we ons werkproces inrichten. We kijken verder niet naar specifieke doelgroepen. Dat is gewoon onbegonnen werk. En juist vanuit het idee dat we alle mensen willen activeren, hebben we dat regionaal zo ingestoken. En ik onderschrijf dat, is inderdaad het credo, een leven lang aan het werk. Ja, ik denk dus dat we de discussie met elkaar ook aanmoedigen dat vrijwilligerswerk ook werk is en dat allerlei andere participatieplekken ook werk zijn. Dus een leven lang aan het werk, ja graag. We moeten mensen activeren, dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Dan is nog een vraag gesteld, voorzitter, over startbonussen, hoogte en drempels. Ik stel voor dat ik daar even schriftelijk op reageer. Daar heb ik zo geen gemotiveerd antwoord voor. Maar daar reageer ik graag later op. Goede vraag van mevrouw Bijvoet als het gaat om het stimuleren van de werkgevers. Want inderdaad is het zo, en daar hebben we vanochtend ook nog over gesproken, intern, hoe gaan we de werkgevers betrekken? Want het is mijn stellige overtuiging, en dat probeer ik ook te verkondigen waar ik maar ben, dat we de werkgevers heel erg nodig hebben, omdat als wij echt willen dat zij die plaatsen gaan realiseren waar wij ze wel bij gaan helpen, dan moeten we contact vinden met de ondernemers die daar een warm hart voor hebben. Die ondernemers zijn hier in onze stad, die kennen we ook. En we hebben vanochtend zeg maar de eerste kaders bepaald. We gaan een uitnodiging sturen aan een aantal bedrijven, organisaties, vooral in het MKB. Ook omdat we het gevoel hebben dat de kwetsbare doelgroepen waar we oog voor hebben, dat die vooral bij MKB-bedrijven qua cultuur het beste tot hun recht komen en ervaringen elders in het land onderschrijven dat ook. Dat wil overigens niet zeggen dat we niet ook kijken naar grotere ondernemingen, maar juist in dit stadium waarin we oplossingen aan het bedenken zijn, willen we juist ook die ondernemers vooraan aan het roer zetten en zelf ook zoveel mogelijk dingen laten organiseren. Er zijn voorbeelden in landen waar, we zijn bijvoorbeeld geweest bij een sociaal werkbedrijf in Deventer, waar echt een soort erezaak is geworden van de lokale ondernemers om met elkaar zoveel mogelijk van de mensen van deze doelgroepen op te nemen. En daar is men succesvol in. Het geheim daarvan is, en dat proberen we hier zeg maar na te bootsen, dat we dat zo min mogelijk als overheid moeten organiseren, maar vooral de werknemers daarin vrij spel moeten geven. Het blijkt dat als we dat doen en we ze ondersteunen daar waar nodig, dat dat tot de beste resultaten leidt. Dus dat is voorlopig onze insteek. Maar in ieder geval, ik onderschrijf de noodzaak dat we werkgevers daar in het vroeg stadium bij betrekken. Dan nog een opmerking, voorzitter. Even een slok water. Als het gaat om de oneigenlijke inzet van, ja, ik interpreteer me even allerlei soorten participatieplaatsen. Ik heb net al iets gezegd over de discussie die denk ik de komende jaren gaat komen. Dat we anders tegen doelgroepen aan zullen kijken. Kijk, als we iemand willen activeren, en dat is in de sfeer van vrijwilligerswerk. Je kunt ook in de discussie terechtkomen van ja, bepaald vrijwilligerswerk, wat tegenwoordig door vrijwilligers wordt gedaan, werd vroeger misschien door betaalde krachten gedaan. Ik durf wel de voorspellingen aan dat we hierin gaan schuiven. Want als we grote groepen mensen gaan activeren en die naar vrijwilligerswerk begeleiden, en ook accepteren dat, omdat die mensen misschien minder kans hebben op de andere arbeidsmarkt, dat we ook anders omgaan met de sollicitatieverplichting, dan krijg je daarmee eigenlijk al een verschuiving en een andere waardering van werk. Dat is in mijn ogen trouwens niet altijd verkeerd. Daar hoort wat mij betreft, maar dat zeg ik even terzijde, zou dat uiteindelijk ook kunnen leiden tot een nationale discussie over het basisinkomen. Dat hoor ik ook heel veel in de landen. Als we eenmaal die richting inslaan, dan moeten we ook voorkomen dat het bijstandsniveau het nieuwe minimumloon wordt. Maar dit zijn discussies waarvan ik u voorspel dat wij die de komende jaren met elkaar gaan voeren. En Als reactie in één zin op het verhaal van mevrouw Spalburg. Het is altijd maatwerk. We kijken altijd naar de omstandigheden. Het moet bij de persoon passen. En het moet bij het bedrijf passen. Kijk, dit heb ik ook beantwoord. Dan als het gaat om... ik heb al iets gezegd over begeleiding van speciale groepen. We hebben geen doelgroepenbeleid. Het is wel mogelijk dat mensen, ook als ze een partner hebben met inkomen, en dan zijn ze niet uitkeringsgerechtigden, daar wordt wel een beperkte dienstverlening voor aangeboden door de wil. Ik heb eigenlijk wel de wens om die verder uit te breiden. En dan gaat het vooral ook om het activeren van mensen, bijvoorbeeld naar vrijwilligerswerk of allerlei andere soorten plaatsen. Maar op dit moment is de wil daar niet primair op ingestoken, omdat we daar niet het apparaat voor hebben. Maar er is wel ruimte voor. Dit heb ik, denk ik, beantwoord.
Mooi.
Ik ben er bijna, voorzitter, maar nog een paar kreten. Vanuit de VSP komt de opmerking dat inderdaad de participatiewet is leidend. En wij geven hier praktische invulling, maar die invulling is nog niet al te helder. En dat onderschrijf ik eigenlijk wel. Hiermee adresseer ik ook gelijk het punt dat we vrij veel beslissingsbevoegdheid nu bij het DB neerleggen. En dat doen we zeer doelbewust. We zijn namelijk bezig met het ontwerpen van nieuw beleid. En de medewerkers van WIL en ook de directie heeft aangegeven, het is voor ons heel erg belangrijk dat wij dingen kunnen uitproberen en experimenteren. En daarbij is het gewoon nodig soms dat we onze beleidsregels bijstellen. Want als we alles in de verordening vastleggen, dat was eigenlijk ook mijn persoonlijke wens in de eerste instantie. Dat betekent dat we iedere kleine aanpassing, we een traject hebben van 2 maanden om dat langs alle raden van alle deelnemende gemeenten te leiden. En ik denk echt op basis van een praktische overweging, dat moeten we niet willen met elkaar.
Thomas.
Dat dit langs alle raden zou moeten, dat klopt niet. We zijn er op dit, zover als ik weet, is in ieder geval nu Rijn en Houten. Er zijn er dus maar 2 raden daar langs.
Heeft u helemaal gelijk. En tegelijkertijd is het wel zo dat... als het gaat puur om dingen die in de verordening liggen, is dat wel zo. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat er bijvoorbeeld beleidsregels bijzondere bijstanden, als dat aan de orde zou zijn, dat aangepast zou kunnen worden. In de breedte willen we gewoon kijken van, is er een aanpassing nodig? En het zullen juist vaak hele kleine aanpassingen zijn. Want u heeft ter kennisneming de besluiten die aan de wil zijn verordoneerd, zeg maar, die heeft u kunnen zien. Daar zullen in eerste instantie gewoon op kleine punten dingen op worden aangepast. Maar dat moet juist in een snel proces kunnen. Anders voorzie ik een enorme stroperigheid waar echt niemand gelukkig van wordt. Maar helemaal eens dat inderdaad met name voor 2 gemeenten geldt. Maar hierbij geldt ook wel dat... en dat beantwoordt even de vraag van in hoeverre heeft Nieuwegein nu eigenlijk al concessies gedaan... Nou, het is eigenlijk andersom. Ik refereer ook even aan de verordeningen die nu voorliggen. We hebben in de regio afgesproken dat we proberen zoveel mogelijk de verordeningen te stroomlijnen. Respecterend dat er 2 gemeenten zijn die hun eigen verordening vaststellen. Ik kan u verzekeren, en mijn collega Nasbij zal dat waarschijnlijk beamen, die heb ik niet altijd met een makkelijke boodschap de regio ingestuurd. En we hebben als Nieuw-Rijn echt heel erg ingezet om onze punten waar te maken. En ik denk niet dat ik overdrijf dat het mijn collega, de heer Schippen, niet altijd in dank is afgenomen, maar die blaam treft mij. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat eigenlijk onze inzichten, ook niet in de laatste plaats, omdat we de grootste organisatie hebben en de meeste cliënten, maar dat onze mening echt serieus genomen wordt. En dat ik eigenlijk dus de concessies zou willen omdraaien. Het zijn eerder, eerlijkheidshalve moet ik zeggen, de andere gemeenten die daar op concessies hebben gedaan.
Mevrouw Spalburg en mevrouw De Beer. En dan zou ik toch wel willen oproepen om dit onderwerp om 9:45 af te kunnen ronden. Want dan zijn we er 1:05 mee bezig geweest.
Ja, als nodig is, is het nodig. Hè?
Ja, als nodig is, nodig. En als nodig is, wil u straks allemaal weer op tijd naar huis. Dus,
ik heb daar nooit over geklaagd. Maar goed. Ik begrijp dat er soms snel gehandeld moet worden. En dat begrijp ik ook. Maar worden wij dan nog wel geïnformeerd over de wijzigingen die plaatsvinden?
Informatie is uiteraard nooit een probleem. Dat kan ik wel toezeggen.
Oké.
Dank u wel. Mevrouw De Beer, GroenLinks-fractie.
Bijna dezelfde vraag. 1 stapje verder. Want ik snap ook dat er, zeg maar, experimenteerruimte is. Dat voor iedereen, zeg maar, een nieuwe situatie is. Dat je daar op een gegeven moment in moet kunt handelen. Maar we willen ook niet dat de raad, zeg maar, straks met dingen geconfronteerd worden. En om de oren geslagen worden met, daar hebben jullie toen mee ingestemd. Dus is er ook een moment dat teruggekoppeld wordt. En dat je als raad, zeg maar, ook desnoods de verordening kunt herzien.
Dank u wel.
Ja, dat snap ik. Ja, het is natuurlijk een open deur, maar u kunt er altijd de verordeningen herzien. Maar dat doe je natuurlijk op basis van een bepaald signaal of informatie. Ik neem deze graag even mee, ook in het bestuur. Want daar hebben we ook al gesproken over een... Dat moment moeten we nog prikken, maar dat zal een evaluatiemoment zijn. Als we een bepaalde tijd aan de slag zijn met deze nieuwe verordeningen, hoe die uitpakken. Ik onderschrijf de noodzaak om dat met elkaar te doen. En ik neem dus ook mee... dat we even, als er iets wijzigt in de beleidsregels, dat we dat laten weten. Eén belangrijk ander punt, voorzitter. Wat mij in eerste instantie ook opviel toen ik de verordening las, is dat ik dacht, de verordening is wel heel erg algemeen. We laten veel invloed aan het DB. En wat staat er nou eigenlijk in die verordening? Ik denk dat het wel goed is om dat toe te lichten. Want ik heb ook een aantal partijen daar iets over horen zeggen. De reden waarom de zaken nu tamelijk algemeen zijn omschreven is omdat... Ik ervan overtuigd ben, daar zijn we in het DB ook van overtuigd, dat uiteindelijk de invoering van iedere regel, de toepassing van iedere regel, is maatwerk. En zo willen we ook met de cliënten omgaan. En daarom is de verordening algemeen, de beleidsregels zijn hier en daar wat specifieker, maar ook daarin wordt heel veel ruimte gelaten aan de mensen, aan de poort, in het gesprek met de cliënt, om tot een oplossing te komen die passend is. En dat is echt het uitgangspunt. Ik geef daarbij overigens ook aan, dat is eigenlijk op dit moment ook al zo, los van het feit dat... nu wat meer zaken direct in de verordening zitten en minder in de beleidsregels. Daar is ook ruimte voor interpretatie en dat is denk ik goed en gezond. Daar worden cliënten beter van.
Nou voorzitter, als je het rekenrapport leest, dan is dat juist nou precies hetgeen wat niet goed is. Dat wij betere kaders en dingen moeten stellen. Misschien interpreteer ik het verkeerd, maar dat zal ik straks aan de rekenkamer vragen. Maar zo heb ik het gelezen. En dan denk ik van... we moeten het goed vaststellen en duidelijkheid scheppen. En u maakt het nog onduidelijker en nog waziger. En dat vind ik heel erg vervelend, voorzitter.
Dat is opgemerkt.
Voorzitter, het is... Nou, misschien is het wel goed om even op te reageren. Want het is niet naar mij om nu, zeker niet bij dit agenda-onderwerp, iets van het rekenkamerrapport te vinden. Maar volgens mij gaat het om de aansturing van de gemeenschappelijke regeling. En niet op het sturen op detailniveau. Op het niveau van het gesprek met een individuele cliënt. Volgens mij, ik heb dat in ieder geval niet zo gelezen. En dat moeten we ook zeker niet zo opvatten. Ik denk dat ik belangrijkste opmerkingen gehad heb, voorzitter. Als ik er één vergeten ben, hoor ik het graag.
Dank u wel. U heeft in ieder geval drie toezeggingen gedaan die ik genotuleerd heb. En even kijken of dat, de griffier dat ook heeft gedaan. U komt met een strikte vervanging als het gaat om de hardheidsklaus. De SP-fractie. Ja, want het is
bezucht, voorzitter.
We hebben nog twee onderwerpen op de agenda staan. Ja, en ik vermoed dat dit onderwerp ook nog naar de raad gaat.
Ja, dank u wel, voorzitter, voor het woord. Maar tenminste, ik neem aan dat ik dat nu even heb. Want ik heb echt nog een vraag. Ik heb geluisterd naar de wethouder, maar ik heb een vraag gesteld over, naar aanleiding van het maatwerk wat we gaan bieden, wat de wil gaat bieden aan belanghebbenden. Kan het zijn dat een belanghebbende niet tevreden is over...
Ja.
En de second opinion,
ja,
is daar... Ja. Dat vind ik toch wel heel belangrijk.
Daar is eigenlijk het bestaande proces al voor. Daar hoeven mensen niet officieel klacht voor in te dienen of een bezwaar aan te tekenen. Mensen kunnen nu al gewoon om een andere begeleider vragen en dan wordt het in principe gehonoreerd. Ik zeg er wel bij, maar er zijn mensen die iedere week op een andere begeleider vragen. En dan is het natuurlijk ook wel een signaal dat er iets anders aan de hand is. Maar daar wordt coulant mee omgegaan, nu al.
Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ik realiseer me een beetje dat het een technische vraag was. Maar excuus.
Ja. We doen de vergadering met elkaar, dus als u ook enige zelfreflectie daarop kan toepassen, vervolgens is dat heel fijn. Een strikte vervanging op de hardheidsclausule, naar aanleiding van de opmerking van de ChristenUnie, de fractie van Ieders Belang en de fractie van Stadspartij Nieuwegein. U gaat nog schriftelijk antwoord geven over de armoedeval. Ik weet niet naar welke aanleiding van welke fractie dat precies was, maar dat heeft u in ieder geval toegezegd. De VVD-fractie, dank u wel. En u gaat nog schriftelijk beantwoorden over de startbonus. Ga ik inventariseren. D66, is het voor u een bespreekstuk of een hamerstuk? Als het voor u een bespreekstuk is, dan moet u zo concreet mogelijk aangeven waar u dan vindt dat het een bespreekstuk om zou moeten zijn.
Hamerstuk.
Hamerstuk, dank u wel. Stadspartij Nieuwegein.
Bespreekstuk. En dan, we wachten ook even de strakte vervanging af. Maar het gaat dus om de hardheidsclausule.
Heeft de wethouder net een toezegging op gedaan? Dan is het voor u nog niet mogelijk om te zeggen, daar gaan wij een hamerstuk voor.
Nee, ik wil eerst, want hij is niet duidelijk geweest over de lid 1.
En, dan gaan we de discussie niet, dan is dat voor u het punt afwachtende de hardheidsclausule. Ja. PVD-fractie?
Wij vinden het een bespreekstuk, want wij overwegen een amendement in te dienen.
Dank u wel. En het amendement heeft betrekking op?
De tegenprestatie.
De tegenprestatie, dank u wel. Partij van de Arbeid.
Bespreekstuk.
Er zijn nog wat vragen die ook nog van GroenLinks komen. Willen we ook nog even afwachten. Ja, zijn nog technische vragen?
We hebben het amendement al bijna klaar, voorzitter.
Dus u maakt er ook een bespreekstuk van om daarna met een amendement te komen. Hetzelfde amendement als de VVD dan? Oké, helder.
Zou kunnen.
Ja, GroenLinks.
Bespreekstuk, omdat vanavond een aantal, we hebben op een aantal vragen geen antwoord gekregen, maar die schaar ik nu onder technische vragen en die zal ik alsnog stellen. Ja. En dat voeg ik dan samen met antwoorden op de eerder gestelde technische vragen.
Heel fijn. En ik heb al gezegd, hoe eerder u de technische vragen indient, des te eerder u ook het antwoord krijgt voor de beraadslaging al hier of straks voor de raadsvergadering.
Dat was helemaal duidelijk.
Ieders belang, ChristenUnie. Waar het hart van vol is.
Ik wil even van mij komen.
Als u maar opziet.
Ja. Voorzitter, het is in principe een hamerstuk voor ons. Zeker naar de strekte vervang komen. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen wij met een motie komen over dit onderwerp, waarin wij voor eens en altijd aangeven wat volgens ons de tekst van een hardheidsclausule moet zijn.
Dank u wel. CDA-fractie.
Hamerstuk, voorzitter.
Dank u wel. VSP-fractie.
Bespreekstuk, fractie.
En op welke punten wenst u het een bespreekstuk te laten zijn?
Het punt van de tegenprestatie.
Dank u wel. SP-fractie.
Voorzitter, een hamerstuk. Maar ik ga wel graag met de wethouder in gesprek over hoe we de algemene voorzieningen van de WIL misschien breder toegankelijk kunnen gaan maken voor andere doelgroepen, niet uitkeringsgerechtigden.
Nou, u kent de wethouder toevallig erg goed, dus dat moet wel goed komen. Dan stel ik vast dat het een bespreekstuk wordt voor de komende raadsvergadering en kan de wethouder op de punten zich voorbereiden als het gaat om moties en de toezeggingen die hij verder gaat uitwerken. Dank u wel. Gaan wij door naar agendapunt.